Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heere Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen van Psalm 22 en daarvan het 12e vers. U wordt verzocht met eerbied en aandacht te luisteren naar de profetieën van Jeremia en dan het 31ste hoofdstuk, de versen 18 tot en met vers 26. Wij noemden u Jeremia 31 van vers 18 tot en met vers 26. Na de schriftlezing zingen we Psalm 68, het 5e vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. Eerst doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, den derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jeremia 31 van vers 18 tot en met vers 26. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. Zekerlijk Nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijn er zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Richt uw merktekenen op, stel uw spitse pilaren, zet uw hart op de baan. Op de weg die gij gewandeld hebt, keer weder, o jonkvrouwe Israëls, keer weder tot deze uw steden. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Want de Heer heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal den man omvangen. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls. Dit woord zullen zij nog zeggen in het land van Juda en in zijn steden, als ik hun gevangenis wenden zal. De Heere zegene u, gij woning der gerechtigheid, gij berg der heiligheid. En Juda, mitsgaders alle zijn steden, zullen tezamen daarin wonen, de akkerlieden en die met de kudde reizen. Want ik heb de vermoeide ziel dronken gemaakt en ik heb alle treurige ziel vervuld. Hierop ontwaakte ik en zag toe en mijn slaap was mij zoet. Laten we trachten met elkander het aangezicht des Heren te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Och Heer, aan de avondstond van deze dag mag het ons weer vergund worden dat we onze schreden mochten richten naar de plaatsen des gebeds. En nu zijn we hier bij elkander en nu kunnen we elkander niets geven. We zijn alle even afhankelijk, daarbij alle even strafwaardig en schuldig. Maar nu heeft uw woord ons voorgehouden dat als we wat ontvangen, dan komt het van u. Want heren, we hebben zo even met de dichter opgezongen. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk ontfermer. En gij hebt ellendige dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. En dan geeft u rijke juichen stof. Als de geest des Heren zo werkt, dan is er vrijheid. En alles wat de dichter daar zeide, dat had dat volk van Israël, daar heeft uw ganse kerk, dat heeft ze alleen te danken aan u. In dat opzicht is het uit u, door u en tot u zijn alle dingen. Dan krijgt u ook de eer, de aanbidding en de dankzegging. Och Heere, wil onze harten daartoe stemmen. En als we het nu vanavond beseffen, dat we zo afhankelijk van u zijn. O, geef dat dat ervaring mag wezen, beleving. Opdat we het bij u mogen zoeken. Datzelfde woord van u zegt, ze sloegen het oog op God. Ze liepen als een stroom hem aan. Hij deed hen nimmer schaamrood staan, maar wende straks hun lot. En heren, nu is het bij ons niet dat wij onze gangen richten zullen. Op en onder de kansel, het is allemaal even hetzelfde. En wil u dan met uw Heilige Geest vanavond ook alzo in ons midden zijn, om een horend oor en een ziend oog te schenken, wat dat is van u, maar ook een geopende mond, opdat wanneer gij met uw geest ook ons wilt aanvuren, dat onze tong dan zal zijn als de pen van een vaardige schrijver. Heere God, ontferm u dan over ons ook in dit avontuur. Waardig zijn we het niet, alle waardij hebben we in paradijs verloren. En we zijn door de zonde zo ontaard en zulke verschrikkelijke mensen geworden, dat we in uw koninkrijk nergens meer verdeugen. Onnut geworden, och Heere, nu wilt gij toch dat materiaal gebruiken. Gebruiken om die geestelijke tempel te bouwen tot een woonstede Gods in den geest. Heere, dat is toch wat. Een woonstede Gods. Deze woningen, die hebben u willen behagen om daar dat vernieuwende werk in te verrichten. Ze waren allemaal hetzelfde. Ze lagen vertreden op de vlakte des velds in hun bloed. Geen oog had medelijden met ze. Ze waren ten eeuwige ondergang gedoemd. En toen hebt u dat ontzaglijke woord gesproken. Leef, ja leef in uw bloeden, leef. En als u dat spreekt door de werking van uw geest, dan ontstaat dat nieuwe leven. O Heere, wil dat vanavond ook doen ontstaan. Want zo hebben al uw kinderen het ontvangen. Ze stonden met hun rug naar u toe. Ze hadden gedachten des vleeses en niet des geestes. En die gedachten des vleeses, al spraken ze het niet uit, dat was toch tenslotte vijandschap tegenover u. Maar als het dan u behaagt die vijandschap te verbreken en ze een halt toe te roepen, tot hiertoe en niet verder. Als u dan, waar het woord des konings is, dan is het machtig als u dan zo in het hart komt. Och, dan wordt het een gewillig volk op de dag uwer heerkracht. En dan staan ze ook in heilige sieradie uit de baarmoeder des dageraads. Daar is de dauw hunner jeugd. Heere, het mocht u behagen ook vanavond al dus de prediking te willen gebruiken. Want dat woord van u, dat is het wapen van het koninkrijk Gods. Wat een eenvoudig wapen. En wat kan dat wapen treffen soms onder de bediening van uw getuigenis in het hart van des konings vijanden? Wat kunnen ze gewond raken door dat woord? Dan is dat woord net als het zaad dat ingaat in de aarde. Dan gaat het nederwaarts wortelen en het gaat opwaarts vruchten voortbrengen. En u kan er niet één hart te hard zijn, ook niet te oud, want dat woord van u, dat is als een steen, dat is hard als metaal. En dat breekt het hart, of het is als een vuur. Het smelt het hart. En nadien is datzelfde woord dat door u gebruikt wordt als het zaad van de waarachtige wedergeboorte. Dan is datzelfde woord levend en krachtig. En scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En dan gaat het door de verdelingen der zielen en des merks. En het is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. Heren, voor dat woord zijn we niet alleen nooit onbereikbaar. Voor dat woord zijn we ook niet onzichtbaar. Voor dat woord is niets verborgen. Omdat dat woord gehanteerd wordt door de grote zielenspecialist. Heren, wat is dat een voorrecht dat het in uw hand is. Dat is het behoud van alle patiënten. Dat is hun eeuwige gezondheid, hun eeuwige beterschap. Dat zal worden hun eeuwig zalig geluk. En heren, zou u dat woord al dus vanavond willen gebruiken? Ach, nu staan we er allemaal eigenlijk even ver vanaf. Krachtens onze natuur en we staan er allemaal even dichtbij. Heere God, ontferm u dan onze en denk aan ons in genade. Wil uw koninkrijk uitbreiden, uw naam heiligen. Want in uw eer, daar ligt toch alles in gelegen. Ten slotte zal de ganse schepping hemel en aarde met alle creaturen die er dan zullen zijn, wanneer de zonde van de aarde gebannen is en de boze zijn rijk voor eeuwig kwijt is, dan zal er weer die zalige harmonie zijn. Heer, ontferm u dan onze en denk aan ons in genade, want ontfermer is uw naam, mocht het er ons om te doen zijn, en wil in ons hart dan maar uitstorten die geest der genade en der gebeden. Gedenk ons dan zo alle tezamen, jong en oud, klein en groot. Gedenk de zieken, gedenk degenen die het moeilijk hebben, bedroefden en beproefden. En niet alleen in ons midden, Heere. Uw kerk die is zo groot, die is over de lengte en de breedte der aarde verspreid. Wie zal zeggen hoeveel of er vervolgd worden om der gerechtigheid wil? En die uit elkander worden gejaagd. En die geen plaats hebben waar ze vergaderen, of het is nog met vrezen en beven. Heere, gedenk dan dat ellendige en dat arme volk, die zo arm zijn en zo ellendig, dat er maar één weg is om op de naam des Heeren te vertrouwen. En dan zullen ze ervaren, dat is een sterke toorn. De rechtvaardigen zullen erheen geleid worden en in een hoofdvertrek worden gesteld. Heere, gedenk dan zo uw ganse kerk, met al de arbeid die daarin verricht wordt, met al uw gaarne getrouwe knechten, zalf ze met uw geest, maak ze de arbeid gemakkelijk, geef dat ze spreken mogen in betoning van geest en kracht, en dat het alles strekken mocht tot de eer en tot de verheerlijking van uw naam, die te prijzen is tot in der eeuwigheid. Om Christus willen uit genade alleen. Amen. Het woord van onze overdenking, mijn geliefde, dat vindt u voor vanavond opgetekend in Jeremia 31. Jeremia 31 en daarvan nader het 20e vers, waar het woord van God al dus luidt: is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Er werd eens aan iemand gevraagd die God vreesde, wat of de rijkste en de heerlijkste deugd was in het genadeleven. En toen heeft deze man geantwoord en gezegd, dat is ootmoed. Daar was de vrager wel mee tevreden. Maar hij stelde een tweede vraag. En hij zegt, als dat nu het eerste is, en wij geloven wel dat dit de ervaring is van al degenen die God vrezen, Die ootmoed die wordt in hun hart gewerkt. Wat is dan de tweede deugd die in de bekering zo sterk naar voren komt? En toen antwoordde deze man en zeide, ootmoed. Het was weer ootmoed. Het was dus niet alleen bij de aanvang ootmoed, het was ook ootmoed bij de voortgang. En degene die de Heere vrezen en kennis aan het genadeleven hebben, zullen het er ook weer mee eens zijn. Die zeggen ja, dat die eerste ootmoed die ik in mijn hart waarnam, wat was dat aangenaam. Dat ik ootmoedig werd voor God. En dan? Och, dan zijn we gedurig het pad bijster. En als we dan weer terecht worden gebracht, dan is de tweede deugd bij vernieuwing ootmoed. En toen werd er gevraagd, en de derde deugd dan in het genadeleven? En toen antwoordde deze man en zeide, ootmoed. Dus dat is ootmoed bij de aanvang. Ootmoed bij de voortgang. Ootmoed het einde, eigenlijk. Niet waar? Dat is in het natuurlijke leven ook al zo aangenaam. Als er mensen zijn die zo hoogmoedig zijn en die zichzelf zo verheffen en die zelfs zo op de voorgrond treden, dat doet zelfs in het natuurlijke leven al onprettig aan. Niet waar? Maar ja, dan staan we nog maar als mensen tegenover mensen. Maar in het geestelijke, als je dan van die hoogmoedige mensen aantreft, dat het er duimendik bovenop ligt, dat ze zichzelf zo op de voorgrond stellen en dat ze zichzelf zo op het oog hebben, zeg je nee, dat is niet aangenaam. Maar als je eens van die kinderen van God ontmoet en die echt in dat dal van ootmoed leven, wat is dat? Een sieraad. Er was een dichter die vergeleek het geestelijk leven bij de regen die op de bergen neerkomt, maar tenslotte in dat lage dal, daar kwam het meeste. Want het liep allemaal van die bergen af en het kwam in dat dal en daar ging het soms een hele plas vormen. En weet je wat die dichter toen bad? Want hij trok er deze les uit. Hij zegt, och dat mijn berg een dal werd. Een laagte werd. Want dan komt daar de meeste regen des geestes en dat zal ons nog meer tot ootmoed stemmen. In het paradijs zijn we hoogmoedig geworden. Dus je begrijpt wel, als God aan het breken gaat, als God de mens stilhoudt en hij gaat dat nieuwe leven openbaren, dan is het geen hoogmoed. Dat andere woord, dat lijkt er ontzettend veel op, maar het is ootmoed. Is dat de Heere ook aangenaam? Ja. U hebt zo even opgezongen met de dichter van Psalm 22. Wie mij veracht, God wou me niet verachten. Ze verachten die man allemaal. En hij deed zichzelf ook. Want dat is nu juist het eigenaardige. Degene die genade ontvangt, die gaat zichzelf verachten. Die gaat zichzelf verfoeien. Die krijgt berouw in stof en as. Die gaat zichzelf een groot beest noemen, net als Asaf. En dat is nou juist het wonderlijke. Als ze zich zo gaan benoemen, dat ze zich een groot beest noemen, dan heeft de Heere een plaats voor ze. Niet waar? En dat willen wij vanavond gaan overdenken wanneer wij met u stilstaan bij dat 20e vers van Jeremia 31. Is niet Efraim mij een dierbare zoon? Des Heere ontfermingen over Efraim. Dat schrijven we erboven. En u moet vanavond maar luisteren of u Efraim heet. Of u ook die kenmerken van Efraim hebt. Nu, daar hebben we de vorige week nog op gelet. Dat zijn schriftuurlijke kenmerken. Of u familie ervan bent. Als je familie ervan bent, dan gaat u Efraim verstaan. En als u datzelfde leven deelachtig bent net als Efraim, ja, dan kun je toch wel erin komen hoe Efraim gesteld was. Wel nu, dan is dat allereerst een verrassende ontferming. Ten tweede een tedere ontferming. En in de derde plaats een zekere ontferming. Dus een verrassende ontferming. Een tedere ontferming en een zekere ontferming. Laten we eerst gaan zingen van Psalm 85, de versen 3 en 4... Intussen krijgt u gelegenheid voor uw offerande. 85 vers 3 en 4. De Heere, mijn geliefde, dat is een God van verrassingen. Dat kun je in de hele Bijbel lezen. Dat komt in de geschiedenis van het mensdom, bovenal in de geschiedenis van Gods kerk, bijzonder uit. Dat God een God van verrassingen is, dat is in Edens paradijs gebleken. Hij is niet alleen een God van verrassingen voor zijn kerk, en dat zijn blijde, dat zijn kostelijke en heerlijke verrassingen. Hij is ook een God van verrassingen voor de vijanden. Dacht u dat de Satan erop gerekend had toen hij de overwinning in Edens paradijs behaalde, dat hij dit verrassende woord hoorde, dat heeft de Satan ontnuchterd. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. En Adam en Eva, ja, ze hebben die droeve val meegemaakt en dat God toen een woord ten gunste ook van hen ging spreken. En dat hij dat heeft willen toepassen, want het moet ook nog toegepast worden aan ons aller hart. Want stel eens voor dat het niet toegepast behoefde te worden, dan was hij allemaal bekeerd. Niet waar? Want onbekeerd zijn, dat is zo onlogisch, dat is niet uit te spreken. En daarom onbekeerd te zijn, dat is een vrucht van onze doodstaat. Niet waar? Want de Heer die komt met alle weldaden voor het tijdelijke en voor het eeuwige leven. Als het in onze hand lag, dan bekeerden we ons allemaal. Maar het wordt ook toegepast. En dat heeft de Heer ook bij Adam en Eva gedaan. Want als de Heer dat geweldige woord sprak, tot stof zult gij wederkeren, terwijl gij uit aarde genomen zijt, toen zegt Adam, voorts noemde Adam de naam zijner vrouw Eva. Dat is moeder aller levenden. En dan tegen de donkere achtergrond van de dood. Niet waar? Van niets anders dan ene galerij van mensen die gaan sterven. Moeder aller levenden. Ja, dat vermag het geloof. Dat doet ook de toepassing des Heiligen Geestes. Door het woord des Heren. Want de Heere ging dat woord van hemzelf toepassen aan het hart. En toen kreeg Adam dat kostelijke geloof des Heeren. En een jubeltaal te midden van de graven. En zo was het ook bij Efraïm. Het stond er met Efraïm wel droevig bij. Dat hebt u bij de vorige preken wel gehoord. Althans in het eerst. Wanneer de Heere hem gaat opkeren. Dan heeft hij zich beklaagd. Dan heeft de bestraffing en de kastijding. Die hebben hem pijn gedaan. Maar hij is tot een onberouwelijke keuze gekomen. Kijk, in de bekering moet het komen tot een absolute keuze van het hart. Niet waar? De ware droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Alle droefheid ter wereld, die verdwijnt weer en die werkt de dood. En niet alleen dat de Heere Efraïm heeft opgekeerd en dat die God al toegevallen is, dat hij gezegd heeft, ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Toen is het gebed ontstaan. Kijk, toen de Heere hem ging bekeren, ging hij om bekering bidden. Zo gaat het altijd. Als de Heere u bezig is te bekeren, stil te houden, genade te bewijzen, dan gaat het om bekering, dan gaat het om genade bidden. Alles wat God geeft, dat komt terug in de vorm van het gebed. En daarom, ja, u zult er wel geen steun aan hebben. U moet ook maar eens goed letten, wat bid ik al zo? Hoe bid ik? Meen ik het? Komt het uit mijn hart? Is het een aangebonden zaak? Begrijpt u, want bidden, dat gebeurt genoeg. Maar wanneer dan Efraïm bekeerd is, dat wil zeggen, wanneer de Heere dat gewerkt heeft, en wanneer die met zichzelf is bekendgemaakt, dan krijgt hij berouw en dan klopt hij op de heup. En dan zegt Efraïm, ik ben beschaamd en schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Hebt u het wel opgemerkt? Dat alles wat de Heere daar over Efraïm zegt, want de Heere heeft het gehoord en die heeft Efraïm afgeluisterd, dat is nog veel rijker, zoals het in het woord van God staat, dan wanneer dat de taal van Efraïm was. Ja, dat moet u toch ook vooral niet over het hoofd zien, dat de Heere zegt, ik heb het wel gehoord, dus de Heere stond te luisteren en de Heere die gaat het doorgeven wat Efraïm zegt. Met andere woorden, alles wat Efraïm dacht, alles wat Efraïm zei, dat hoorde de Heere. En nu gaat de Heere dat hier weergeven. Dit waren de woorden van Efraïm. Begrijpt u wat dat bedoelt? Dat de Heere dit zegt. Dat hij gaat vertellen wat Efraïm zei en wat Efraïm dacht. Dat kan misschien voor alle Efraïmieten. Waar het wel eens donker in het hart is en die datzelfde waar gaan nemen wat Efraïm waarnam, dat kan nog wel eens tot rijke troost zijn. Niet waar? Asaf die dacht dat God het niet hoorde. Hij zegt, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Heeft hij misschien vergeten genadig te zijn? Is het niet, ja, onzin eigenlijk om God te dienen? Maar hier zegt de Heere, ik hoor alles. Dat geestelijk leven, als u dat bezit, ja, dat is toch wel een aangename gedachte. Dat is voor de Heere nu niet verborgen. Al mijn zuchten en mijn zorgen, zegt die dichter, niet verborgen. Daar gij alles ziet en kent en weet. U moet dat maar eens opzien te schrijven. Opschrijven. Op de tafels van uw hart, de wanden van uw hart. Dit is de moeite waard om dat te onthouden. En dat Efraïm het meende, kijk, dat kwam uit in woord en daad en in stem en gebaar. Het ging die dichter net als de dichter van Psalm 51. Die man had vreselijk gezondigd. Hij was gevallen. En toen werd hij ingeleid in zijn bondsbreuk. En hij zegt, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben ook in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Nu is een van de kenmerken van dat geestelijke leven, dat ze zichzelf gaan afvallen. Dat ze gaan toestemmen, ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Dat ze gaan bidden, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Dat ze berouw gaan hebben. Dat ze op de heup kloppen. dat ze zichzelf aanklagen en dat ze beschaamd en schaamrood worden. Hoe komt dat, denkt u? Wat is het hoofdelement in het geestelijke leven, in dat opzicht? Dat is de liefde die God in haar hart heeft gelegd en die ontvlamd is tot een waarachtige wederliefde. Want er gaat in zo'n hart heel wat om. Want als Efraïm zichzelf afvalt, als u zichzelf afvalt en u valt God alleen maar toe, dan is er eigenlijk maar één weg. Dan is het afgelopen. Zodra als een misdadiger voor het gerecht bekend. Dan zegt de rechter, nou hebben we geen getuigen van nodig. Nee hoor, je kunt nu gerust allemaal gaan. Degene die dat onrecht gedaan heeft, die heeft bekend. En ja, ik heb het u wel eens gezegd. Ik geloof dat het dokter Owe is. Die zegt, er komt een moment in het zielenleven dat de weg van God en de weg van de zondaar gaan scheiden. Dan moet God krachtens zijn deugden, moet hij eigenlijk van de zondaar afzien. Anders kan de zondaar het niet bekijken. En de zondaar zegt, ik heb het er zo naar gemaakt dat God rechtvaardig is in zijn richten en rein in zijn spreken. Dat is nu de zielensmart. En degene die dat ervaren heeft, die weet het. God toe te vallen. En dan van die God gescheiden te worden. Ik heb het meen ik ook eens een keer in Elburg gezegd. Het was nog in het kleine kerkje. Dat er een vrouw was. En die was het zo met God eens. Dat ze voor eeuwig weggeworpen mocht worden. Ze zegt, heren, in de hel dat is rechtvaardig. Wat denk je dat die vrouw toen in der schone eenvoudigheid zei. Heren, laat de deur een keertje openstaan. Dat ik u kan zien. Dat is het stuk. Als je het zo met God eens bent. En je hebt zo'n liefde tot God. Dat je zegt, daar is mijn plaats. Dat heb ik me waardig gemaakt. Maar laat de deur een klein keertje openstaan. Dat ik u kan zien. Heb je het ook wel eens zo beleefd? Wat is er dan een spanning in de ziel? Wat is er dan een zielesmat? En ja, nu had de Heere geluisterd naar Efraïm. En toen was Efraïm uitgepraat. Er komt een tijd in het leven van Gods kinderen, dan raken ze uitgepraat. Dat is niet zo gauw hoor. We hebben een heleboel in te brengen. Dat hangt ervan af hoe zeer een geest ons bearbeidt. Of dat hij dat vlug doet. Of dat hij dat wat langzamer doet. Je moet niet denken dat 18e en dat 19e vers, dat dat zo in 5 minuten doorleefd wordt. Daar doe je soms heel wat langer over. En wat de moordenaar deed in een korte spanne tijds en wat hij mocht beleven door Gods geest bearbeid. Ja, daar deed een Jacob bijvoorbeeld weer veel langer over. En wat een Saulus van Tarse in een dag of 3 mocht leren, daar doet een ander soms een heel leven over. Och, daar zijn vele factoren die dat eigenlijk beïnvloeden. En nu is het een wachtende Efraïm. Er komt een moment in het geestelijk leven dat wij uitgepraakt raken. En dan moet er wat gebeuren. Dan is van 2-1. Ja, dan zou ik een krasse uitdrukking willen doen vanavond. Ik zou willen zeggen, dan gaat de hemel open of de hel gaat open. 1 van die 2. Dat is een krasse uitdrukking. En dan zegt Efraïm, als de hel open gaat, dat is eeuwig recht. En dan moet de Heere voor de dag komen. Nee. U wilt toch niet hebben dat ik het zo zeg? Vanavond, dat ik zeg, dan moet de Heere voor de dag komen. Zo is het niet. Dan kan de Heere voor de dag komen. Hij stond al lang te wachten. Er staat in het woord van God, hij wacht om genadig te zijn. De Heere wachtte dat kostelijke moment af in het leven van Efraïm. En dan kan er nooit ene moeder gauwer bij haar kind zijn dan dat de Heere zijn mond open doet. En daarom, het was geen moeten, zo is het niet. Het was een allergenegenst willen. En dan wordt hier gezegd, en wat zal dat die Efraïm toch meegevallen zijn. Dat ging nou net precies eens met die verloren zoon. Die verloren zoon die had zijn hele belijdenis opgemaakt en die was goed. Die was gemeend. Ik zal tegen mijn vader zeggen, vader, een zoon, dat heb ik verbeurd. Dat heb ik verzondigd. Dat zoonschap, dat kun je voor eeuwig van me wegnemen. Maak me maar een huurling. Daar is hij nooit aan toegekomen. Efraïm heeft het niet met dezelfde woorden gezegd. Eigenlijk toch ook wel. He? Maar de Heer houdt er geen huurlingen op na. Geen knechten, geen mensen met een slaafse vrees. Hij moet kinderen hebben. In wien die zijn vrezen uitwerkt. Aan wien hij vaderlijke liefde kan bewijzen. De Heer die moet eigenlijk zijn vaderlijk hart kwijt kunnen. Kijk, en daar zijn middelen en wegen die daartoe lopen. En ik denk dat er menige ziel is die wel eens denkt, ja, nu zal het toch wel heel gauw gebeuren. En dan is het net Gods tijd nog niet. Maar wat gaat de Heere nu zeggen? Nu gaat de Heere spreken van de betrekking van vader en zoon. Dat was hij niet meer waard. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? En nu zullen er wel zijn vanavond in de kerk die dit begrijpen. Ik heb hier op mijn schets staan, hij was dierbaar geweest. Hè? Dierbaar geweest. Het kan zijn dat soms een weg ertoe leidt om iemand verder met zichzelf bekend te maken. Ja, dat zijn voet uitglijdt hier of daar. En dat hij met Asaf zeggen moet, niet alleen bijkans was ik uitgegleden, David was uitgegleden. En wat was David dierbaar geweest. En dan moet je eens horen, wanneer de bekering hernieuwd wordt, want het was een hernieuwde bekering bij David. Dan moet je eens horen hoe deze man in het verborgen kermt en weent voor het aangezicht des Heeren. En nu, ja David, die zegt, Heere, neem alsjeblieft die Heilige Geest niet van me. Niet waar was hij ook al bang voor? Hij moest toestemmen dat Heere recht was. En nu gaat de Heere zeggen, is Efraïm mij niet een dierbare zoon? En Efraïm had de Heere zoveel smart veroorzaakt. Kinderen van God, leef er ook wel eens een keer bij. Dat je de Heere zoveel smart veroorzaakt. En dat je zo ver wegwerpt. En dat de Heere dan overkomt. En dat de Heere dan gaat zeggen, ben je me nou niet een dierbare zoon? Kijk, als er iets een mens stuk maakt, dan doet het dat. Dat de Heere niet alleen zegt, je bent toch nog een jongen van me, een zoon van me. Maar als de Heere er dan ook nog bij gaat voegen, een dierbare zoon. Ik zou zeggen, daar moet je iets van doorgemaakt hebben om de intensiteit van dat woord te verstaan. Als je het er zo hebt afgebracht, dat je niet meer waard bent dat God naar je kijkt. En dat God zegt, nou ben je dierbaar voor me. Want iets wat dierbaar is, daar pas je goed op. Daar heb je alle zorg voor. Ik mag het er nu wel vast bij zeggen. Als er van die Efraïmieten zijn, die in dat
18e en 19e vers hun kenmerken hebben gevonden. Past God goed op je, hoor. Wees ervan verzekerd, al is de weg nog zo donker, al zet de Heere het mes er nog zo diep in. Wees er toch van verzekerd. Het woord van God zegt het me, dus ik moet het u vertellen. Ik zou het woord van God, ik zou met eerbied gesproken die eeuwige God tekort doen, als ik dat niet zei. Is niet even in mij een dierbare zo? De Heere, die zette er zijn hart op. Want wat de Heere zo dierbaar vindt, daar zet hij zijn hart op. Dat doen wij toch ook? En dan zijn we nog maar mensenkinderen. Iets wat dierbaar is, daar zorgen we voor. Daar leven we met ons hart bij. U zult dat straks wel horen. En zo was het met de Heere ook. Is hij mij niet een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Is hij mij niet een troetelkind? De Heere die formeert dat volk allemaal voor zichzelf, omdat ze zijn lof zullen vertellen. En dat is nou de weg om het zere lof te gaan te vertellen. Dat is nou een leven dat er buiten valt. En dat je de grootste zon daar wordt. En dat je dan genade bewezen wordt. Dat is nou Gods weg. En dan is alle roem uitgesloten. En dan krijg je onverdiende zaligheid. Die ga je van je God genieten. En dan, ja, dan moet je het maar horen. Dan gaan ze in vrije gunst alleen roemen. Die vrije gunst. Die eeuwig hem bewoog. Dat er niets in schepsel was. Of het moest afschrikken. En dat God dat nu zo leidt. Dat ze dan die lieflijke gunst des Heren gaan ontvangen. Is hij mij niet een troetelkind? Ja, een troetelkind. Dat zijn al Gods kinderen, hoor. Dat zijn allemaal. En als God ze dat nieuwe leven geeft, dan word je een troetelkind des Heren. Maar een troetelkind kan wel eens heel veel kwaad doen. Hoor maar wat er staat in Micha 1 vers 26. Maak u kaal en scheer u om uw troetelkinderen. Verwijt uw kaalheid als de arend. Omdat zij gevankelijk van u zijn weggevoerd. Dat kan letterlijk wezen dat ze naar Babel gaan in de ballingschap. Het kan ook wezen dat het net gaat als met Paulus. Niet waar? Dat hij zegt een andere wet in mijn leden die me gevangen neemt onder de wet der zonde en des doods. En hij gaat een kind van God, die gaat van den Heere af. Is hij mij niet een troetelkind? Dat werd hij nu bijzonder. Een troetelkind, ja, dan moeten we eigenlijk gaan naar de schoot van het gezin. En dan kan ik uit mijn eigen gezin, kan ik u het een en ander vertellen. En dan heb ik dat van mijn vrouw zo dikwijls gezien. Die kinderen, dat waren troetelkinderen, dat waren niet die grote jongens. Ook wel, maar weer op een andere wijze. Zo'n troetelkind, dat werd getroeteld. Dat was klein, dat was teer. En dan heb ik wel gezien hoe mijn vrouw dat deed. Och, wat was dat aangenaam. Wat was dat heerlijk als ik dat zo eens afkeek. En nu neemt de Heer dit beeld. En ik denk dat al degenen die kinderen hebben, dat van hun eigen vrouw wel eens hebben gezien. En wellicht hebben ze het zelf ook wel eens gedaan. Ik heb het ook wel eens gedaan. Er staat in Jesaja 66 vers 12. Want al zo zegt de Heer. Ziet, ik zal de vrede over haar uitstrekken als een rivier. En de heerlijkheid der heidenen als een overlopende beek. En nou krijg je het. Want dit beeld neemt de Heer. Om daar zijn innige verknochtheid, zijn liefdesuitlatingen bij te vergelijken. Dan zult gij lieden zuigen. Och, als zo'n kind aan die moederborst ligt, wat heeft dat kind het goed. Ik heb het dikwijls gezien. Dat kind geniet en die moeder kijkt het af. Die moeder volgt eigenlijk de bewegingen van dat kind met de meeste teerheid. Met de meeste liefde. prachtbeeld. Gij zult op de zijde gedragen worden, ik heb het thuis gezien. Dan nam een vrouw dat kind, dat zo even aan die borst gelegen had. En dan nam ze het zo in de armen en dan droeg ze het zo. En op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden. Dan nam mevrouw dat kind en dan zette ze het zo voor zich neer. En dan ging ze tot dat kind zitten spreken. Dat kind verstond het altijd nog niet. En dan was een troetelkind om te vertroetelen. En dan sprak ze dat kind zo vriendelijk toe. En u staat hier. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Wanneer gaat God dat doen? Als hij gaat spreken in zijn liefde, in zijn genade, in zijn grondeloze barmhartigheid, in zijn ontferming. De borsten der vertroosting van den Heere zijn groot genoeg, zou ik zeggen. Ik zie hier, als het ware, de vertroostingen voor me liggen. Hier op de kansel in dat woord van God. En als je dan in bepaalde omstandigheden bent, dan gaat de Heere een antwoord geven. En dan gaat hij soms de ene liefkozing via dat woord. En over de andere liefkozing heen geven. Kijk, dan word je op de zijde gedragen. En dan wordt gij op de knieën zeer vriendelijk getroeteld. Kijk, dat is nou het antwoord des Heeren. Heb je dat antwoord des Heeren zo alles gehoord? Heb je het zo alles beleefd? Heb je er alles zo slecht voor God afgebracht? Nee, ik bedoel niet in de uiterlijke daden hier van binnen. Hier van binnen dat je zo ontdekt werd. En dat je net maar één woord tegen God te zeggen had. Dat je zegt, Heere, u bent de algoede. U bent onbegrijpelijk in uw grondeloze barmhartigheid. En van mij deugt er geen cent. Ja, ik preek het nou maar het moet je beleven, zie. Dat moet je beleven in diepe ootmoed voor des Heeren, heilig oog en aangezicht. En dan moet de Heere zo gaan spreken. Is hij me niet een dierbare zoon? Ervaar je dat één keer? Och, vraagt u dat, ervaar je dat één keer? Daar is trap en mate in deze ervaring. Maar min of meer, als de Heere dit gaat zeggen, is er plaats voor in dat hart. En zoals een moeder weet wat ze aan die kinderen geven moet, zo weet de Heere precies wat hij geven moet aan dat hart dat zich zo waarneemt, zoals Efraïm. En dan is het eigenlijk altijd dezelfde ervaring. En wat is God dan een God van machtige, rijke en heerlijke verrassingen? Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Was dat geen verrassende ontferming? Maar daar blijft het niet bij. Als de Heere deze verrassende ontferming heeft bereid. Want de Heere hield ook niet op. De Heere was nog niet uitgesproken. Zij het met eerbied gezegd. Wat is dat een voorrecht als we dan eens luisteren mogen. En als de Heere verder gaat spreken, dan komen we bij onze tweede gedachte. Dat was een tedere ontferming. Want sinds ik tegen hem gesproken heb. God spreekt tot ons allemaal. Hij spreekt tegen ons allemaal. Elke zondag weer, vanavond ook. Of u het gehoord hebt, dat is een tweede. Er is verschil van spreken. Er is verschil in de prediking. God spreekt in het algemeen, zou ik haast willen zeggen. Ook tot alle mensen die hier in de kerk zijn, bekeerd of onbekeerd. Weet u wanneer God ook tegen u spreekt? Als hij tot u zegt, en als je deze weg blijft doorgaan, dan kom je in het eeuwige verderf. Dan spreekt hij ook tegen ons. Hij spreekt tegen ons in zijn opwekkingen, waarschuwingen en vermaningen. Dat hij zegt, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer, ik heb geen lust in de dood des goddelozen, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeert en leeft. Dat is ook spreken. Hij spreekt tegen zijn volk en kinderen met vertroostingen. Ik denk aan die dichter van Psalm 85. U hebt er zo even van gezongen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem ligt.
Maar toch is dit het spreken niet dat vanavond bedoeld wordt hier. Want er staat, want sinds ik tegen hem gesproken heb. Als je nou thuis een statenvertaling hebt, dan kijk je maar eens in de kanttekening. De kanttekening zegt, sinds ik van hem gesproken heb. Sinds ik van hem gesproken heb, sinds ik tegen hem gesproken heb. Spreekt God u wel eens tegen? Weet je wanneer hij u echt tegen gaat spreken? Als je dat woord van God opslaat en het is alsof de Heere u bedoelt, dat hij u zo met de vinger aanwijst en dat dat woord voor u bestemd is en dat hij u tegenspreekt. Dat zijn geen vertroostingen, dat zijn geen beloften. Dan twist de Heere als het ware met ons. En nu laat ik even die gedachte van de Statenvertaling gaan, die kanttekening, sinds ik van hem gesproken heb. Laatst was ik ergens, toen werd er iets verteld, en er was een jongen, nou, die paste niet zo goed op. Toen zei die vader, meneer, dat is mijn zoon. Dat is mijn zoon. Toen zei er een ander wat van de jongen. Een vrouw die gaat niet gauw vertellen de ondeugd van de man en omgekeerd. Dat bedek je. Een vader zal niet gauw gaan vertellen de ondeugd van zijn kinderen. Dat is toch wel heel bar, hè? Als je met een ander gaat praten over de ondeugd van je kinderen. Dan is de maat wel vol. En u zegt onze Statenvertaler, sinds ik van hem gesproken heeft, spreekt de Heere dan wel eens van zijn kinderen? Ja, dat doet hij wel eens. Tot wie spreekt hij dat? Ach, dan moet je maar eens lezen wat er staat in Jeremia 2 vers 8. Toen waren ze allemaal afgeweken. En toen ging de Heere spreken tot de hemel en tot de aarde. En de Heere zegt, gij hemelen wordt zeer woest. En gij aarde, want, toen ging de Heer over zijn kinderen praten. Voor een vader of een moeder is het pijnlijkste wanneer ze over hun kinderen gaan praten. En dat ze gaan zeggen, die jongen van me en dat meisje van me. En wat is het pijnlijk als de Heer nou aan die kinderen alles heeft gedaan. Niet waar? En het zij om welke reden ook, ter ontdekking of ter berisping, ter loutering, ter kastijding. En de Heer die gaat tegen ze spreken, dat we zeggen, die gaat van ze spreken, dat die hemel en aarde tot getuige roept. Want mijn volk heeft twee boosheden begaan. Ze hebben mij de bron en de fontein des levende waters verlaten. En ze hebben zich bakken uitgehouden. Gebroken bakken die geen water kunnen houden. Weet je wanneer de Heere tegen ze spreekt? Dat staat in Jeremia 30 vers 14 en 15. We hebben dat bij een van de predicaties al gezegd. Al uw liefhebbers hebben u verlaten. Zij vragen niet naar u. Want ik heb u geslagen met een vijandsplaag. Met de kastijding eens vrede. Om de grootheid uw ongerechtigheid. Omdat uw zonden machtig velen zijn. Wat krijgt gij over uw breuk? Dat uw smart dodelijk is? Om de grootheid uw ongerechtigheden. Omdat uw zonden machtig veel zijn. Heb ik u deze dingen gedaan? Kijk, dan spreekt de Heere tegen ze. En wat begrijpen we dan de Heere verkeerd als die tegen ons spreekt? De Heere sprak ook tegen Jeremia. En weet ge wat Jeremia toen zei? Gij zijt tegen mij veranderd. En al degenen die genade kennen, die weten het.
die lokkenstijd voorbij is en de ontdekkingstijd komt, dan schijnt het wel of God veranderd is. En alsof God het op uw ondergang heeft toegelegd. Is het zo niet? Op uw ondergang. Kijk, sinds ik tegen hem gesproken heb. Ik ga nog even terug naar die vader en die moeder die over dat kind spraken. Denk je dat dat een vreugde is voor zo'n vader en zo'n moeder als ze over die jongen van de praten of over dat meisje? Dan doen ze dat met een wond in haar hart. En misschien zeggen ze er toch nog wel achter. Och ja, dat heb ik ook wel ouders horen zeggen. Dan zeiden ze, je moet toch maar zo rekenen. Het blijft je kind. Het blijft je kind. En juist omdat het je kind blijft, daarom geeft het zo'n ontzettende smart. En is dat nu bij de Heere ook zo, als hij tegen u spreekt? Als hij van u spreekt, veel teerder, veel inniger, veel zaliger. Ik ben laatst geweest op een plaats en er was een kind afgeweken. En die ouders hadden het er met me over. Het was niet hier in Elburg hoor, het was hier heel ver vandaan. En ik merkte dat er wat aan mankeerde. Ik heb die vader horen bidden. Horen bidden voor dat kind. Als die dan bijna aan het eind was, dan zei hij, o God, ontferm u over dat kind. Amen, zei hij dan, dat kon er niet meer. Zo vol was het. Kijk, dat houdt een vader en een moeder, houdt ze bezig, eigenlijk nacht en dag. En dan zwerft dat kind soms weg. En die vader en die moeder lopen met een wond in haar hart. Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. O gemeente, wat staat het hier schoon. Gedenk ik nog ernstiglijk aan hem. Weet u hoe het hier eigenlijk staat? Gedenkende denk ik eraan. Met andere woorden, dat is toch eigenlijk niet te begrijpen, hè? Ik heb hier op mijn schets staan bij het begin. Hier moeten we de schoen van onze voet ontbinden. Want de plaats waarop we staan is heilig land. Dit is heilig land. En ik hoop dat al die bekommerden van hart, daar de Heere op dit moment mee in tegenspraak is. Ik hoop dat dat hier een wond slaat in haar hart. Hoe ze de Heere mistrouwen. Hoe ze hem verdenken. Hoe ze hem verkeerd beoordelen. Want gedenkende gedenk ik eraan. Steeds. De Heere is er geen moment uit de gedachte kwijt. En degene die dit weten, die dit doorleefd hebben, wat heb je toen een berouw gehad, toen de Heere overkwam, toen de Heere ging troetelen, toen hij u op de schouder als het ware ging dragen, toen hij u vertroostte. En dat de Heere zo bezig was. Die verloren zoon, het was een vagebond, het was een schooier geworden. Hij was van rijke kom af. En ik geloof dat we dit beeld goed mogen gebruiken. Al Gods kinderen zijn van rijke komaf, maar het zijn allemaal grote schooiers geworden. En vagebonden zijn het geworden. En dan staat er, en toen die nog ver was, toen zag hem zijn vader. Begrijpt u het? Nee, dat is niet te begrijpen. Dat is niet te begrijpen. Dat die vader eigenlijk naar zo'n vagebond omkeken. Had hem de deur moeten wijzen. Maar dat doet een vader niet. Dat doet de Heere ook niet. Ik heb een plaat in de Bijbel staan. En als die verloren zoon bij zijn vader komt, dan ligt hij er op de grond. Weet je wat die vader doet? Die geeft hem geen schop. En die vader die buigt naar beneden. Hij buigt naar die jongen toe. gescheurde klederen, vuil en vies ziet hij eruit. En die vader omhelst hem en die kust hem. Denk ik nog ernstiglijk aan hem, gedenkende gedenk ik. O, wat wordt God miskend? Wat wordt God in de prediking miskend? Vanmorgen hebben we gezegd, de Heer Jezus stond bij Jeruzalem en die zei, Jeruzalem, Jeruzalem. En dan heb ik gezegd, staat de Heer Jezus misschien vanmorgen ook wenend bij ons? En als we nu u dit evangelie prediken, voor hoe reageert u daarop? Zegt u misschien, het is makkelijk om dat te zeggen als je daar op die kansel staat. Het gaat zo makkelijk niet, zeg dat nu niet. Probeer eens even in te denken hoe God erover denkt. Sinds ik tegen hem gesproken heb, gedenk ik nog ernstiglijk aan hem. Dat is wat. Wat is dat een tedere ontferming? Die ontferming, hoe maken wij die door? Ach, daar moet je alweer vader of moeder voor zijn. En als die kleine kinderen in nood zijn, als die kleine kinderen nog maar gebroken je vadernaam gaan zeggen, dan heb ik altijd gezegd, dan voel ik hier in gewanden. Oh, als die kinderen dat zeiden, hè, dat voelde je hier van binnen. We komen er dadelijk, gaan we nog even verder op in. Daarom staat er, daarom rommelt mijn ingewand over hem. Want dat rommelen van die ingewanden, dat is de meest gevoelige aandoening die we gewaar kunnen worden. Wanneer iemand in deerniswaardige toestand is, om hem te helpen. En om hem alle hulp en heil te bewijzen. Met eerbied zij het gezegd. God is een geest. Zoals het bij ons mensen gaat. Zo heeft God het neer willen schrijven. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Voordat we verder gaan. Laten we eerst zingen van Psalm 103. Het 7a en 5b. 7a. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heere, op ieder die hem vreest. 5b, hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden, hij straft ons maar naar onze zonde niet. 103 vers 7a en 5b.
Thank you.
We krijgen nu, mijn geliefde, de zekere ontferming. Hoe komt het dat die zekere ontferming er is? Omdat er een band is. Er is een band tussen een natuurlijke moeder en een kind. Daar is een band tussen Gods kind en de Heere. En dat berust op geboorte. Bij een moeder en een kind. Bij de Heere en zijn volk berust het op geboorte. Hoe komt het dat die moeder zich gaat ontfermen tegenover dat kind en die vader wanneer het met schuldbesef terugkomt? Omdat deze bloedband er is. Begrijpt u? En als eerst een vader soms van een kind gesproken heeft, dan gaat hij met des te meer tederheid dat kind ontvangen. En nu gaan we nog even er dieper op in. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Dat ingewand, dat kan rommelen op verschillende wijzen. Ik denk dat dat ingewand van Efraïm ook rommelde. Niet waar? U hebt misschien wel eens die tekst gehoord. O mijn ingewand, ik heb bebarensweeën. O wanden mijn hart. In de waarachtige bekering ga je dat beleven. Mijn ingewand, ik heb bebarensweeën. Je moet eerst maar onbekeerd over de wereld gaan in je eigen schatten. En een erfgenaam zijn van het eeuwige oordeel. Dan wordt die grote wereld, die wordt je te klein. En dan zeg ik, o mijn ingewand. Zo was het ook wel bij Efraïm hoor. Want Efraïm kon die God niet kwijt. Hij was met zulke tere banden verbonden. Als hij aan God dacht, dan ging zijn ingewand, dat kwam in beroering. Het kwam ook in beroering omdat hij het zo verzondigd had. Omdat hij het er zo slecht afgebracht had. En nu die rommeling des ingewands. Nu komen we op een heilig terrein. Op een terrein. Ja, ik zou bijna zeggen dat is een mens bijna niet geoorloofd om uit te spreken. Dat ingewand, dat rommelt bij het eerste levensbegin. U begrijpt wat ik bedoel. Wanneer dat leven, dat ontvangen is, gaat leven. Elke moeder weet dat. Wat is er dan een tedere betrekking tussen hetgeen ontvangen is en nog niet tot openbaring is gekomen? Dat eerste. Bij de levensvoortzetting rommelt dat ingewand. En ik zou haar zeggen, na die mate dat de rommeling krachtiger wordt, na de mate wordt de band inniger. En dan de rommeling des ingewands bij de volle openbaring. Is dat geweldig? Ja, maar zeg je, wordt dat niet wat banaal om zo over God te spreken? Kijk, als Gods woord het niet zei, dorst ik vanavond deze woorden niet op mijn lippen te nemen. Maar omdat Gods woord het zegt, nu acht ik me te hebben veel vrijmoedigheid om dit te zeggen. Wat staat er in Deuteronomium 32 vers 18? Want al dat volk dat dat ware leven uit God deelachtig is, is uit God geboren. Of ze het weten of niet. Dat kleine kind in de wieg weet ook niet dat hij een vader heeft. En een moeder die hem gebaard heeft. Dat weet dat kind niet. En of ze het nu weten of niet weten, maar het is toch waar. Want door waarachtige geboorte word je een kind. Niet waar? Door geboorte. En als die geboorte goed is, word je een kind. Er staat in Deuteronomium 32 vers 18. De rotsteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten en gij hebt in vergetelheid gesteld de God die u gebaard heeft. Kijk, nou word je het God geboren. In bijzondere zin. In algemene zin was dat volk ook door God gebaard, dat volk van Israël. En dat ging de Heere vergeten. Dus in algemene zin kan ik het zeggen, vanavond. En moet ik er dan ook achtervoegen? Die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. En gij hebt in vergetelheid gesteld de God u gebaard heeft. Geef er eens antwoord op. Hoe zit het met u? Dat is één. Er staat in Jacobus 1 vers 18. Daar heb je dat bijzonder. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Door zijn woord der waarheid. Opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn der schepselen. Daar heb je vanavond alles in liggen in Jacobus 1 vers 18. Wat hier staat in 18, 19 en 20. Daar heb je het in een kort bestek. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door zijn woord ter waarheid toen hij u dat nieuwe leven gaf. Toen hij in de dood dat leven deed ontstaan. Waarvoor deed de Heere dat? Waarvoor? Opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Zijn we dat geworden? Wat is er na die bekering van ons terechtgekomen? Hoe hebben we het eraf gebracht? Moeten we ons niet schamen voor God? Kijk, daar heb je het op dat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. En nu ging de Heere aan Efraïm leren om hem nou als eersteling zijner schepselen. Toen de Heere zo met hem ging spreken en toen hij al deze dingen aan Efraïm ging vertellen. Oh, wat is de ziel van Efraïm toen toch bereid geworden. En dan staat hier, daar eindigt de Heere mee. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Kijk, daar heb je datzelfde weer dat we bij het gedenken hadden. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen. Wilt u weten wie de Heere is? Dat is ten eerste een ontfermer. U kunt dat lezen in Jesaja 49 vers 10. Ze zullen niet hongeren en dorsten. En ze zullen daar geen last van hebben, want hun ontfermer zal ze leiden. Zijn, kijk, ontfermer. Jesaja 54 vers 10, daar staat, bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken, zegt de Heere uw ontfermer. En in Jacobus 5 vers 11, weet u wat daar staat? Daar zegt de Heere door de dienst van Jacobus dat hij groot van barmhartigheid is. En ik ben een ontfermer. Met alle eerbied zij het gezegd. Dat is een deugd die behoort bij het wezen Gods. Mag ik het zo? Ja, ik hoop dat ik het niet verkeerd zeg. Maar wat is het kostelijk voor God? Als hij zich kan uitleven. Wat is het kostelijk als een vader of een moeder die ontferming kunnen uitleven. Dat ze dat ouderlijk hart als het ware geheel en al openzetten. Want barmhartigheid bewijzen, weet u wat dat eigenlijk is? Dat wil eigenlijk zeggen bearmen met het hart. Bearmen. Je armen uitslaan. En de andere drukken aan je hart. Dat is barmhartigheid bewezen. Zegt de Heere, uw ontfermer, ik zal me zijner zekerlijk ontfermen. Ontfermende zal ik mij ontfermen. Dat is toch wat, zegt de Heere, zekerlijk. Efraïm had ook gezegd, zekerlijk. En nu? Nu gebruikt de Heere dat ook. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen. Wat komen er twee zo innig bij elkaar? Ik neem er weer dat voorbeeld uit de natuur. Dat kind, die jongen of dat meisje, die zegt, o, als mijn vader het mis vergaf. En ik mocht eens aan mijn vaders of mijn moeders hart uitwenen. En die moeder zegt, kwam dat kind toch eens. Niet waar? Kwam dat kind toch eens. Daar zijn er twee. Die twee partijen. Die staan tegenover elkaar schijnbaar. En ze zijn doordrongen van dezelfde gedachte. Efraïm was doordrongen van de gedachte. Die God. Als ik die terug had. En de Heere, die kon Efraïm niet missen. En die drukte Efraïm aan zijn hart. En hij zegt, ik zal mij zijn er zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Ja, misschien is er wel iemand die zegt, ja, maar die Efraïm had het er toch zo slecht afgebracht. Och ja, Gods kinderen brengen het er allemaal slecht af. Het is geen vrijbrief voor de zonde. Al zou ons vlees er wel een vrijbrief van willen maken af en toe. Pas op. Daar is ons vlees slecht genoeg voor. Om er een vrijbrief van te maken. Ach, ik heb het in mijn leven al meer horen vertellen. Dan zeiden de mensen bijvoorbeeld tegen me. Ja, dan was er iemand die was zo uit de wereld getrokken. Ach ja, en dan gingen ze later aan het avondmaal. En dan zeiden er mensen tegen me, dominee, je moest eens weten, wij hebben ze zo goed gekend. Ja. En na ontvangene genade, ken je soms een kind van God zo goed. En dan zeg je, och, och, och. Niet waar? Dan zegt de wereld, nou, nou. En als je dan gaat preken over, de Heere ziet geen zonde in zijn Jacob, nog overtredingen in zijn Israël. Dan zeggen ze, het is maar makkelijk. Het is maar makkelijk. Het was voor God zo makkelijk niet. Om Efraïm aan zijn hart te drukken. Als je dat beleeft. De weg waarin. Waarin de Heere zich gaat ontfermen. Kijk. Wilt u dan weten. Hoeveel moeite. Hoeveel smart het God gekost heeft. Om Efraïm aan zijn hart te drukken. Dan moet je eens even terugdenken. Toen de mens in Edens paradijs. Zijn schepper verwel zegde en bij de zondvloed. Het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had. Is er ene liefde te vergelijken bij de liefde van God de Vader met zijn zoon? Die is er niet. En dan moet u eens op het kruis gaan kijken. En als u dan eens even luistert. Als er dan een dikke duisternis komt. En God de Vader onttrekt zich. Van zijn eigen zoon. Verlaten, zegt het avondmaalsformulier, opdat wij eeuwig tot God zouden genomen worden. Daarom is hij verlaten. Ik zal mij zijn er zekerlijk ontfermen. Wat heeft dat een diepe betekenis? En dit moet je nou eigenlijk doorleven. Als ik het zou doorleven vanavond hier op de kansel, kon ik niet preken. Dan bestaat het niet, dan kun je geen woord zeggen. Dan zit je in bewondering stil. Ik zal mij zijn er zekerlijk ontfermen. Spreek de Heer. Nu had God alles gezegd wat hij tot Efraïm te zeggen had. Daar kon Efraïm het mee doen. In gunst aangenomen. Gij vindt, heb je zo even opgezongen, in gunst en niet in wraakulust. De hitte van uw gramschap is geblust. Niet waar. Kijk, en dat is nou de aanbieding die de Heere te schenken heeft. Dat is nou het woord dat hij laat verkondigen. Dat is nou het woord dat hij tot u spreekt. En dan zou ik aan u willen vragen. Hoe zit het nou? Ga je ermee door met je leven? Ga je na de prediking van vanavond, ga je dan toch door? Verlang je dat het gauw afgelopen is? Dat je de wereld weer in kunt gaan? Wie ver van God de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Ik dacht met deze predikatie, toen ik er vanavond over moest gaan preken, aan de prediking van vanmorgen. Volk van God, dat u genade krijgt en ontvangt, daar is de drie-enige God bij actief. Daar is God de Vader. God de Zoon en God de Heilige Geest mede actief. Hij is een barmhartig hoge priester, staat er, die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. Weet u wat er staat in Zacharia 1? Daar was dat volk in de ballingschap. Met eerbied zei het gezegd, de engel des verbonds, die telde mee. En op een gegeven ogenblik, toen het punt daar was, zegt de engel des verbonds, hoe lang zult gij u over Juda niet ontfermen? Je leest bij Jozua de hoogpriester, en de engel des Heren stond erbij. God drie enig is actief, God de Vader, om zijn afgedoolde kind, het zij in welke zin en in welke vorm dan ook, weer terug te ontvangen. God de Zoon, om zijn weldaden te bewijzen, en de Heilige Geest, en die ze maar bij elkaar gaat brengen. Want het is tenslotte de Heilige Geest die al dus bearbeidt om God en die zondaar, de Christus en die zondaar, bij elkaar te brengen. Opdat ook de Heilige Geest de vertroostingen kan gaan mededelen. Niet waar? En ik denk op dit ogenblik aan Romeinen 8. Daar zegt Paulus, zoals hij nou door de Geest Gods geleid wordt, dan ben je een kind van God. En hij werd er zo van overtuigd, dat hij zegt, en de Heilige Geest getuigt het ons ook. En als de Heilige Geest het u gaat getuigen, kijk, dan krijg je die bevestiging in je hart. Wat is het dan goed? Dat geeft God te beleven hier op deze aarde. Spreekt de Heere. De Heere bedroeft of plaagt zijn kinderen niet van harte. Maar als hij bedroefd heeft, staat er, zo zal die zich ontfermen naar de grootheid zijn der barmhartigheden. Hier op aarde wordt het beleefd. Als hij straks uit de verdrukking gaat, naar de eeuwige zaligheid, dan zal hij zich ontfermen, voor eeuwig, naar de grootheid zijner barmhartigheden. Amen. Och heren, wil het woord van vanavond heiligen en zegenen, kon het zijn aan ons aller hart, tot waarachtige bekering en levensvernieuwing. Tot een hernieuwde bekering. Tot wasdom in de genade en in de kennis van de drie-enige en van de volzalige God. Heere, wil de zonde verzoenen die ons vanavond aankleefde bij het spreken en bij het luisteren. En kon het zijn dat ge uw naam erin wilde verheerlijken. En dat er hier of daar nog een zuchter, of iemand die bedroefd is, of die op de heup klopt, berouw heeft, schaamrood is, en de tuchtiging gevoelt als een ongewend kalf, en die het gebed bidt, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, die tot die waarachtige keuze is gekomen, Heere, mocht het ze nog troost geven op de levensweg. Wil u ze al dus bearbeiden, door uw geest? Ga met ons deze week in. Bij alles wat we hebben te verrichten en te doen. Bij het onderwijs aan onze jeugd. En overal waar nog onderwijs gegeven moet worden. Bij eventuele bezoeken of vergaderingen, heren. Maak het zo met uzelf wel. En denk aan ons tezamen in genade om Christus wil. Amen. Wij wilden nog even afkondigen dat aanstaande donderdag bij Leven en Welzijn de mannenvereniging hoopt te vergaderen en de huisbezoeken J. Dokter en G. Kasteel, dat geschiet dinsdagavond, woensdagavond van Putten en W. Smit en vrijdagavond weduwe dokter en A. Dokter. We zingen van Psalm 145. En daarvan het derde vers, 145 vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed. 145 vers 3. Ontvang nu met biddende harte de zegen des Heren, welke wij ook in zijn naam op u leggen. De genade van den Heren Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.